Dit is Daily Minutes Extra Bits nummer 4 voor vandaag, zondag 9 september. Nee, dat kan niet kloppen. 16 september. De Rain Report die brengt dit weekend een lezing door K1 RFD, de bedenker van Echolink. Ik vind het echt de moeite waard. Hij is wel in het Engels. Ik begin echt met deel 4 van de serie over zelfbouw. Geen data dit keer. Het is nog erg vroeg ook. Ik heb een geïnspireerd moment op zondagochtend 20 over 7. Ik heb me trouwens net aangemeld voor Mastodon. Mastodon, dat is een open source social media systeem. Je kunt zelf een server opzetten en je kunt die ook in een netwerk opnemen van soortgelijke servers. Ook met andere systemen zoals Friendica, die een gemeenschappelijk protocol delen. Ik ga eens even kijken hoe dit bevalt. Bevalt het erg goed, dan zet ik er zelf een server voor op. Maar goed, hier deel 4 van de serie over zelfbouw. Deel 4 van de serie over zelfbouw. In deel 3 vertelde ik hoe ik achtjes draaiend op een glazen plaatje de zendkristallen die ik voor een gulden per stuk had gekocht en die op 3,4 MHz werkten omhoog naar boven de 3,5 MHz in de 80 meter amateurband bracht. Ik kreeg vanochtend na de Daily Minutes trouwens nog een vraag of een opmerking dat het zo jammer was dat ik zo'n kristal niet even in het stopcontact had gestoken, waar het toch zo prima in paste. Ik heb dat inderdaad niet gedaan, maar dat was ten dele omdat ik wist dat het dan gebeurde. Ik weet niet of het Fred Forstemans was of een klant van hem die het had geprobeerd, maar als ik me goed herinnerde gebeurde er in zo'n geval regelmatig niets. Het kristal is hoogohmig. Echter, het is wel een vorm van piezo-materiaal en in bepaalde gevallen boog het plaatje dus door de hoge spanning kennelijk zo ver door dat het in stukken brak. Gevolg was dat dan de dikke metalen plaatjes die het kristal vasthielden en die zo voor de houdercapaciteit zorgden, door de sterke veer tegen elkaar gedrukt werden en dan had je een fikse kortsluiting. Het lukte me overigens om een paar van die kristallen in amateurband te krijgen, waar ik in die tijd overigens nog niet mocht zenden. De ontvanger van de Optimist was net als bij de moderne Pixie 2 van het directe conversieprincipe. Dit is een van de eenvoudigste manieren om een ontvanger te maken en die eenvoud die kent een paar nadelen, waardoor dat soort ontvangers in de afgelopen 20 jaar steeds meer in onbruik raakten. Echter, door de komst van de SDR-ontvangers werd dit type ontvanger weer nieuw leven ingeblazen, omdat de SDR-software in staat is om een aantal van de problemen van dergelijke ontvangers gewoonweg weg te rekenen. De zeer bekende Heathkit QRP-apparaten HW7 en HW8 die werkten trouwens ook met zo'n directe conversieontvanger, kortweg DC-ontvanger genoemd. In feite is een DC-ontvanger een enkel super. Hij mixt echter niet naar een middenfrequent. De eerste mixer mengt direct naar audiofrequenties. In feite is de functie van detector en eerste mixer dus in dezelfde schakeling gecombineerd. Een dergelijke ontvanger is niet zo geschikt voor AM-signalen, omdat je dan precies 0 bit, dat wil zeggen op 0, moet afstemmen. Maar voor SSB en CW, als je de nadelen op de koop toeneemt, is die wel geschikt. Bij de Heathkit-apparaatjes wordt er trouwens een gepiekt audiofilter gebruikt, als ik me niet vergis rond 800 Hz. Het zijn apparaatjes die voor morsen bedoeld zijn. De Optimist was dat ook en daarbij bestond de mixer uit twee diodes, ik geloof AA119 of OA95 of zoiets, waarbij de oscillator op de beide anodes aangesloten werd. Die anodes die zaten daarbij uiteraard aan elkaar gesoldeerd. Op de ene kathode zat de hoogohmige kant van een afstemkring op 3,5 MHz met een aftakking als impedantietravo voor de antenne. Op de andere kathode zat een simpel laag doorlaatfilter met een weerstand en twee condensatoren. Niet een smal filter voor één toon dus. Erachter zat een klein audioversterkertje die het geluid naar koptelefoonniveau versterkte. Het versterkertje werkte met een TAA293 of 273, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Een uiterst eenvoudig Philips IC uit de jaren 60 dat op het moment van publicatie van de Optimist al zo goed als niet meer te krijgen was. Het is me later één keer gelukt zo'n IC'tje te bemachtigen. Ik heb deze Optimist een paar keer in wat verschillende varianten gemaakt. En een van die apparaatjes had dus het originele IC'tje in TO18 behuizing met vier pootjes. Net als de 40673 MOSFET, als je dat wat zegt. En door het IC'tje kon het apparaatje natuurlijk veel kleiner gemaakt worden. In een oudere versie van het fameuze Philips Pocketbook, dat tot in de tweede helft van de jaren 70 te koop was, kon je zien wat er in het IC'tje zat. Nou, dat had ik met BC107's zo nagebouwd. Het werkte precies net zo. Het was alleen een stuk groter. De oscillatortransistor was trouwens een 2N1613, in die tijd ook nogal een bekend onderdeel. In dezelfde behuizing als de 2N2219A, die in veel FM-zenders gebruikt werd en die ging ook een stuk hoger in frequentie. De nadelen van een directe conversieontvanger die bestaan er overigens uit dat je bijvoorbeeld ook de spiegel ontvangt. Die spiegel zit niet in een andere band zoals bij een superheterodyne, maar bij morsen 2x800 Hz naast het gewenste signaal. Je kunt overigens wel het onderscheid horen. Bij de spiegel gaat de toon als je aan de afstemknop draait in een andere richting dan bij de gewenste frequentie. In het ene geval gaat de toon omhoog en in het andere geval omlaag. Maar je hebt er natuurlijk wel last van als er een sterk station op die frequentie zit. Een ander nadeel van een dergelijke ontvanger is dat de ingangskring gevoelig is voor microfonie. Dat wil zeggen, als je een ouderwetse afstemcondensator met luchtisolatie gebruikt, dan wordt het geluid dat in de check hoorbaar is zachtjes in AM en fasemodulatie op de lokale oscillator gemoduleerd en dat wordt bij de detectie in het audio hoorbaar. Als je op zo'n ontvanger dan een luidspreker aansluit, dan gaat hij rondzingen. Alleen bij een mechanisch erg keurig en zorgvuldig opgezette DC-ontvanger kun je ook een luidspreker gebruiken. DC-ontvangers worden echter vrijwel altijd met een koptelefoon gebruikt. Een ander probleem is dat de lokale oscillator, zeker bij dit soort eenvoudige ontwerpen, vaak een klein beetje naar buiten lekt. Passeert dat uitgestraalde signaal een voeding, met name de brugcel daarin, dan wordt er een 100 Hz brom op gemoduleerd en komt dit gemoduleerde signaal dan weer in de ontvanger terecht, dan hoor je dat ook keihard in de koptelefoon. Voor de spiegel in zo'n ontvanger is geen eenvoudige oplossing, voor de brom en de microfonie wel. Dat kan door een zogenaamde Poljakov mixer te gebruiken. Misschien leg ik dat in een volgend deel nog uit. Zo, eens even wat anders proberen. De meeste van de Daily Minutes neem ik altijd op met een recorder, een Tascam TR-05. Ik ben wel wat minder bij stem dan zo pas, maar goed. Dit is de microfoon die ik normaal gebruik om via de repeaters te werken, via Echolink. Het is een dynamische zangmicrofoon. En die Tascam, dat zijn volgens mij twee dynamische microfoons. Ik heb ook al wat condensatormicrofoons. Maar toch eens even kijken, want via internet is de kwaliteit wat beter. Of dit beter werkt of slechter. Ik zie wel dat ik wat meer achtergrondgeluid heb. Maar goed, dat is dan maar zo. Wat ik nog vergat te melden zo pas, dat was dat je kunt aanmelden bij Mastodon op de domein mastodon.social. Dus M-A-S-T-O-D-O-N, Mastodon, en dan .social. And now the rain report with K1RFD and this lecture on Echolink.
How did Echolink evolve and when? We'll find out in 5, 4, 3, 2, 1. From the studios of the Radio Amateur Information Network, I'm Will Rogers, K5WLR, with a September 15th rain report. These days, it's not unusual to find an Echolink interface on local VHF and UHF repeaters worldwide. The man behind Echolink is Jonathan Taylor, K1RFD. Jonathan talked about combining the old with the new in a 2004 Dayton Hamvention talk.
Echolink is a Microsoft Windows-based program which achieves a voice-over IP system. It works with either custom interfaces or the multi-mode interfaces which are used for other modes such as PSK31 and HF. It uses a centralized validation and security mechanism, and fortunately, it has become popular. Since May 15, 2002, we've added 125,000 registered users in 148 countries. And this appears to be a pretty much linear growth pattern, so that growth continues. There are currently about 5,800 active RF nodes worldwide, most of which are part-time. You'll typically see about 1,500 RF nodes online on Echolink. There are actually four different types of Echolink nodes that work in any of two different modes. There are repeater links, which are simply links to a local repeater, either with equipment at the repeater site or through a transceiver that's tuned to the repeater pair. A simplex link, which can operate on a simplex frequency. A single user, which is somebody sitting at a PC who's been validated for Echolink using the PC speaker and microphone in sort of a remote base fashion. And a conference server, which actually uses different software, a package called The Bridge, which is simply a conference server that can allow multiple stations to connect and carry on one QSO, equivalent to a reflector in the IRLP world. Typical uses of Echolink are to link either distant or local repeaters together. Basically, when you have a voice over IP link between repeaters, you have effectively joined the coverage area of two repeaters. And that can either be a repeater that's 1,000 miles away, or it could be a repeater that's on the other side of the state. For example, you could imagine a link up where all the major repeaters in southern Ohio have been interconnected by a voice over IP link. And what you have in effect is a super repeater, which allows mobile stations that are in the coverage areas of any of those repeaters to communicate with each other. Tremendous public service possibilities. You can also extend the range of a repeater through a simplex link, basically having the equivalent of a remote receiver and transmitter connected to the primary repeater site through the internet. And finally, with Echolink, you can access or monitor a distant repeater using a PC. Here's an example of a simplex to simplex link where my link in Connecticut is linked over the internet to Terry's link in Sydney, Australia. Basically, any mobile station that's in range of my simplex link can communicate with any simplex station that's in range of Terry's. It sort of forms a wormhole between the two sites. Another example is we have a repeater in Connecticut, which has an Echolink node. It allows remote stations to connect to it both in PC or RF fashion. In this example, we have two stations using PCs that are connected at the same time to the Echolink node in Connecticut. And finally, and this is, I think, one of the most powerful features actually of any voice over IP system, is the ability to do on-demand repeater-to-repeater links. When the need arises, you can set up a link where no link existed before. As long as all the stations involved are equipped with the correct hardware and software, you can say, for the following purpose, which could be disaster communications, I want to link the following repeaters together. And this sort of ad hoc linking is one of the real powerful features of the voice over IP systems. When you're using Echolink, either in the single user mode or in the sysop mode, you do have a graphical user interface, which displays the current list of logged on stations. We have sort of an explorer type view where a list of all the various locations is shown as folders on the left, and then a list of the logged on stations in that folder is shown on the right. Behind the scenes is sort of a lot more than meets the eye. There's a fair amount of stuff packed into the Echolink executable. Underneath the user interface are a number of major subcomponents which deal with things like security, with the actual voice over IP transport from node to node, with dealing with things in sysop mode such as generating a Morse code ID or a sampled speech generator when it announces that a station has been connected, or if it identifies itself in voice. Those are actually samples of my own voice that are used inside the program. And also some DSP functions. There's a DSP filter available to filter out PL tones. It uses a digital audio mixer to combine signals from various sources inside the program. It also has an onboard DTMF decoder, which is an option that can be used, so you can do DTMF detection in software through a DSP technique. There also is a couple of mechanisms for remote control, including an internal web server and a dial-in remote control feature. One of the misconceptions about Echolink is that all the communication between stations is going through a server, and this is simply not the case. The servers are used for validation, security, and for directory services, essentially, to keep track of who's online and what their status is at the current moment, and it's specifically what their IP addresses are. The system actually consists of a number of servers. There is a central validation server, which holds the database of all the Echolink users in the world, and which becomes sort of our central point of control for the system. But there's also a set of what I call regional addressing servers, which are sort of satellite servers to these. These are completely fault-tolerant, load-balanced systems. Each regional addressing server holds a cached copy of the user list, and also keeps a live copy of the users that are logged in. These regional addressing servers talk to each other every 20 seconds, sending deltas of what's changed since the last time the update was sent. In that sense, all the regional addressing servers, and there are currently four of them, stay in sync, plus or minus 20 seconds. And this way we can achieve load balancing and be able to scale the system, so that if we were to double or triple or quadruple the number of users, it would simply be a matter of adding more of these regional addressing servers to support the load. Plus, if you shoot any two or three of them, the system stays up.
You're listening to a 2004 Dayton Hamvention presentation about Echolink, a software package that combines the best of amateur radio and the internet. We'll conclude this excerpt from this 2004 Hamvention talk by the mind behind Echolink, Jonathan Taylor, K1RFD, in a moment. This is The Rain Report. I'm Will Rogers, K5WLR. We'll be right back.
You're listening to The Rain Report from www.therainreport.com.
The basic components are a computer, personal computer running any version of Windows, and the Echolink software with an internet connection through a modem. It can either be a dial-up connection or a broadband connection is preferred. A sound card interface that connects the sound card of the computer to your transceiver, and the transceiver is used as the link into the RF world. And as I mentioned before, that can either be tuned to a simplex frequency or can be tuned to the frequency pair of a local repeater. So as long as the node is within earshot of a repeater, you can have an effective link to that repeater. repeater. It's also possible, of course, to place the whole kit and caboodle at the repeater site, and that has certain advantages in some situations. You sometimes have more control over the audio paths and things like that. Interfaces for linking fall into several categories. There are the special purpose linking interfaces, which have built-in DTMF detection, which sometimes gives higher performance, sometimes have audio routing options and make it easier to connect the other equipment, and also can be used for the carrier-operated squelch interface to the receiver for more reliable detection. You can also use generic sound card interfaces, such as the types used for HF digital modes, and there are many of them available. It will work with either type. And there's also interfaces that combine the best of both worlds. An example of the sort of generic interfaces are the ones that the Rig Blaster folks produce. There's several different models which have various features. I don't sell these, so I'm not going to go into too much detail, but this is one option. And also the boards that WB2RAM and G4CDY produce, which come in several varieties. HUVA3TO also makes an excellent interface board, which also has a built-in DTMF detection circuit and a little prototyping area for adding your own components. But you can also homebrew one. Myth and fact about internet linking. The first myth that I often hear is that VoIP would be completely useless in an emergency because it relies on the internet, and everybody knows the internet would go down in an emergency. Well, there's a couple of problems with that statement. First of all, the internet has actually been designed to be extremely fault tolerant. I think the U.S. Defense Department did most of the early research in the internet and have designed it to survive all kinds of natural disasters and unnatural disasters. The second issue is, if you think about it, a lot of public service communication or disaster communication that goes on is not specifically in the affected area. And I think that the way I put it here is that internet service is often still available close to a disaster area, if not immediately in it, with ham radio often providing the sort of last mile communication in and out of the affected area. And this is an example of us using all of our skills for the best advantage. Our communication, RF skills, our ability to deploy mobile and portable units to a disaster area, but also our ability to interconnect those systems in such a way that we can achieve better communication. And I think that Echolink and IRLP have already proven their effectiveness for disaster communications. The second myth is internet linking is all fine and good, but it's not legal. The fact is that in nearly every country, internet links are legal if they're operated in a legal manner. So it's important to understand the rules and regulations of the country in which you live and apply them to the internet node that you're setting up. The major systems do offer mechanisms to help operate the link within regulations. For example, in the U.S., the ability to use remote control over a wireline or RF control link is built into the software. The third myth, and we don't hear it quite as often as we used to, but that this is just bad for ham radio because this is not radio. My answer to that is that internet linking promotes interest in amateur radio and extends its capabilities. It does not replace them. Integration with other communications technologies, I think, is going to be extremely important to amateur radio in the 21st century for this service, this hobby of ours, to remain vital and remain relevant. It's going to be very important for us to adopt communications technologies that can interoperate with amateur radio.
The thoughts of the man behind Echolink, Jonathan Taylor, K1RFD, excerpted from his 2004 Dayton Hamvention presentation. Okay, this presentation is a bit dated, going back 14 years. This is just a crass way of announcing that the RAIN archives now go back to the beginning of 2004, more than 2 years further back than ever before. Check out the extended archives on therainreport.com. The RAIN Report is copyright 1990-2018 RAIN. All rights are reserved. This hamcast generally updates Saturday morning on therainreport.com and Saturday evenings on shortwave station WTWW from Lebanon, Tennessee, on around 9 p.m. Central Daylight Saving Time on 5085 kHz. I'm Will Rogers, K5WLR, bidding you very 73 from the RAIN Report, a weekly hamcast of the Radio Amateur Information Network. Keep on hamming!
Ja, en dan heb ik aan het eind nog iets aardigs uit de historie van de uitzendingen van PA00 News en de Daily Minutes. Deze twee zijn heel bekend en ook nog in gebruik bij de wekelijkse uitzendingen. Het waren denk ik de eerste twee die ik voor de uitzendingen maakte. De roepnaammeldingen die daarna komen, die gebruik ik al een poosje niet meer.
As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening.
7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung, alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen.
This is Papa Alpha 00, November Echo Whiskey Sierra, Papa Alpha 00 News. This is PA0 ETE, Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is een komisch bedoelde, ik weet alleen niet of dat overkomt. En daarna nog een copyrightmelding vanuit het allereerste begin en nog wat dingetjes.
The following program contains strong language throughout.
Op alle externe bijdragen na zijn de uitzendingen van PA00 News copyright 2013 PA00 News.
Luister op vrijdagavond nou niet naar die jongens een programma. Daar wordt hij alleen maar ijdel van.
Ja, als je via YouTube kijkt en je kijkt naar het beeld, dan zou je nu de microfoon moeten zien waar ik net in praatte. En ik kan ook de Tascam die ik nu inspreek even laten zien. Let op. Zien hoor. Dit is de Tascam. De Tascam dus, en daar spreek ik het allemaal op in. Om even te laten zien dat er ook beeld mogelijk is.